Openbaring 20. En daar in die eerste 6 versen, daar wordt dan dat 1000-jarig rijk beschreven. En nu is er om te beginnen al iets merkwaardigs. Dat je zou op het eerste gezicht kunnen denken, is dat getal 1000 nou zo belangrijk? Of is dat een bijkomstigheid? En dan is het al opvallend dat in die eerste 7 verzen, daar wordt 6 keer over die 1000 jaar gesproken. Dus daaruit blijkt wel dat daar het accent opvalt. 6 keer komt die uitdrukking naar voren. 1000 jaren. Er is nog iets wat mij opgevallen is. Ik ben namelijk de laatste tijd zo eens wat bezig geweest met verschillende Bijbelboeken, onder andere Jona, ook vanuit de Hebreeuwse grondtekst. En ik heb daar ook zo eens wat over gelezen. Er is ook een boek over verschenen. En daar wordt ook sterk de nadruk gelegd op de indeling van de hoofdstukken en de pericopen, ook aan de hand van kernwoorden. En dan blijkt namelijk ook dat je soms de kern van een bepaalde pericoop kunt vinden gewoon door woorden te gaan tellen. En dan te kijken, wat is nou de kernzin, het middelste woord. Nou, dat heb ik ook eens geprobeerd met deze eerste 6 versen. En dan moet je dat dus proberen om dat vanuit het Hebreeuws een beetje te doen. En dan blijkt dus, voor zover ik het nou in telling gebracht heb, dat precies midden in die eerste 6 versen de uitdrukking staat 1000 jaren. Het is maar zo eens even iets ter overdenking. Maar het is dus wel merkwaardig dat die 1000 jaren dus kennelijk precies het scharnier vormen, het middelpunt waar het in deze hele pericoop om draait. En nou gaan we maar eens even zo een aantal vragen beantwoorden. Waarom dat 1000-jarig rijk? Waarom? Wat is daar de bedoeling van, de betekenis? Want ook als je dat in de loop van de kerkgeschiedenis nagaat, dan zijn daar nogal wat opvattingen over. Het is zelfs in veel richtingen te doen gebruikelijk om een speciaal 1000-jarig rijk te ontkennen. Dat wil zeggen als periode in de toekomst. De traditionele gedachtegang is vaak dat 1000-jarig rijk, daar leven we nu al in. Of dat is begonnen met de komst van Christus. Of dat is begonnen met het jaar 1000. Of dat is begonnen toen de kerk staatskerk werd met Constantijn de Grote. Zo zijn er allerlei nuances in die opvattingen. Maar over het algemeen is men er nogal huiverig voor om te zeggen, daar komt nog een dusdanige periode in de toekomst. En daarom de vraag, wat is de zin en wat is de plaats van dit rijk in het hele plan van God? En dan om te beginnen valt het op als je die 6 versen leest, dat ze volstaan met beelden vanuit wat wij dan het Oude Testament plegen te noemen. Dus het zijn allemaal als het ware helemaal Hebreeuwse beelden. Ik heb er hier zo een heel aantal opgeschreven. Daar wordt gesproken over de oude slang. Daar wordt gesproken over de Satan, de geliefde stad, het afdalen uit de hemel. Er wordt gesproken over een engel, oftewel een bode. Er is sprake van de afgrond. Er wordt gesproken over sleutels, de sleutel van de afgrond, over een keten, waarmee dan die Satan gebonden wordt. Het komt uit de psalmen. Psalm 149, er wordt gesproken over naties, volkeren in vers 3, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Er is sprake van tronen in vers 4, over het oordeel en over het getuigenis van Jezus en over het woord Gods. Nou, dat zijn dus allemaal al, en zo zou je nog wel verder kunnen gaan, er wordt gesproken over koningen en priesters. Dus dat heeft al helemaal zijn wortels in wat dan gewoonlijk Oude Testament genoemd wordt, maar wat ik dan liever zou willen noemen de Schrift. Het Oude Testament, dat doet soms een beetje negatief aan. Net alsof het minder is dan het Nieuwe. Maar dan zie je dus dat ook dat Openbaring 20 in wezen helemaal werkt met Hebreeuwse begrippen. En daarom willen we straks ook een beetje de zaak terug gaan spelen naar de profetische schriften. En kijken wat het daar te betekenen heeft. Nou, als we nou eens nagaan wat is het doel van de duizendjarig rijk, dan kunnen we zo ter inleiding een stuk of 8 punten noemen. Het eerste doel, dat is de rebellie op aarde neerwerpen. En die duivel die wordt gebonden, dat staat daar in die eerste paar versen. In vers 2, hij bond hem 1000 jaren. Dus de aanstichter van alle opstand tegen God, die wordt gebonden. En daarmee hangt samen een tweede punt, dat God zijn verbond gaat vervullen. We komen straks nog wel wat uitvoeriger op. Waarom is dit deze fase nodig? Omdat God zijn verbond waarmaakt. Dat verbond dat ook al gesloten was met Abraham, Isaac en Jacob. Een derde punt is dat de heiligen van alle tijden worden verhoogd tot hun koningspositie en tot hun priesterfunctie. Dat komt daar dan ook in vers 4 tot en met 6 naar voren. Ze worden koningen en ze zullen priesters zijn, staat er in vers 6. Priesters van God en van Christus. Nou, een vierde punt. Alles wordt weer gebracht onder één hoofd. Dat is een gedachte die in de Efezebrief naar voren komt. In Efeze 1 vers 10. U mag het wel even erbij opslaan. Want dat is nogal een belangrijke tekst in dit verband. Moet u wel even uw vinger bij Openbaring houden. Maar in Efeze 1 vers 10. Daar geeft Paulus ook al aan wat het doel is waar het naartoe gaat. Ik geloof dat is een heel wezenlijke gedachte. Een gedachte die in wezen ook al teruggaat tot de oude profeten. Zacharia eindigt ermee, Zacharia 14. Boek Obadja eindigt ermee, het koningschap zal zijn aan de Heere. En hier staat het dan in Efeze 1 vers 10, dat is dat welbehagen, staat er in vers 9, dat hij zich in hem had voorgenomen, om, en dan komt het, ter voorbereiding En dat is eigenlijk niet goed vertaald. Want hier staat het woord economie. Oikonomia. En economie, oikonomia kan van alles betekenen, maar niet voorbereiding. Het is jammer, maar het is zo. Het kan betekenen huishouding of beheer. Paulus gebruikt dat woord bijvoorbeeld ook dat hij zegt, ons is het beheer van de geheimenissen Gods toevertrouwd. Hetzelfde woord wordt gebruikt in verband met rentmeester, econoom, oikonomos, huisbeheerder. Nou, dus die gedachte zit er eigenlijk in. Dus dan moet je eigenlijk het zo weergeven, in vers 10, om ter in verband met, of met het oog op de huishouding van de volheid der tijden, het beheer van de volheid der tijden, je zou eventueel zelfs kunnen vertalen de verwezenlijking, niet de voorbereiding, maar de verwezenlijking van die volheid der tijden. Al wat in de hemelen en op de aarde is, let erop, dat is ook weer een typisch Hebreeuwse uitdrukking, hemelen en aarde. Dat herinnert weer aan het scheppingsverhaal. In den beginnen, of in de oorsprong, schiep God de hemelen en de aarde. Dus daar zie je, wat gaat God nou aan het eind doen? Dan gaat hij opnieuw, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. En daar gaat het om. En nu hebben ze eigenlijk nog één stukje van een woord niet vertaald. Hier staat dat ze alles onder één hoofd, dat God alles onder één hoofd gaat samenvatten. Maar er staat eigenlijk nog bij, opnieuw. Of wederom. God gaat al wat in de hemel en op de aarde is, wederom of opnieuw onder één hoofd samenvatten. En dat is wel belangrijk om dat opnieuw erbij te vertalen. Want in den beginnen was het ook allemaal onder één hoofd. Zo is het ook begonnen. En wanneer kwamen de problemen? Toen er een tweede hoofd opstond. De tegenpartij. Dus wat gaat het einddoel worden? Opnieuw alle dingen onder één hoofd. Namelijk in de Christus. Nou, dus dat is dus het punt waar God naartoe werkt. Dan wordt het weer één schepping. Dan wordt het allemaal verenigd onder één heerschappij. Dat is dus punt 4. En juist daarin heeft dat duizendjarig rijk ook een heel wezenlijke functie. Want in dat duizendjarig rijk gaat dat gerealiseerd worden. Dat is juist zo mooi dat er staat dat God die volheid der tijden gaat realiseren. Gaat verwezenlijken. Want die tijden die moeten inderdaad tot volheid gebracht worden. Een vijfde punt, dat is het oordelen van de natiën. Dat hoort ook bij die periode. We hebben al gezien in Openbaring 20, dat daar ook gesproken wordt over die volkeren. Er staat daar in het derde vers dat die duivel wordt gebonden, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Niet meer zou doen dwalen. Dus, waarom wordt die duivel gebonden? Juist met het oog op die volkeren. Die natieën. Of wat de Statenvertaling vaak heeft, de heidenen. En ik geloof dat dat ook heel wezenlijk is. God heeft een plan met die volkerenwereld. En God wil ook die natieën richten. Dit wortelt in feite in de psalmen. Ook in Jesaja. In de psalmen kom je dat heel vaak tegen. Denk aan die beroemde koningspsalmen 96 en 98. Hij zal de volkeren richten in rechtmatigheid. En dus die volkeren die krijgen ook een beurt. En die worden door God niet afgeschreven. Maar die moeten ook onder het gericht komen. En dat gericht, dat is in wezen het recht zetten. Want gericht, dat is een heel positieve zaak. Dat wordt vaak heel negatief opgevat, maar... En dan wordt er bij oordeel alleen maar gedacht aan die jongste dag. Van ja, hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden, maar daar zit veel meer aan vast. Namelijk, daar zitten heel wat fasen in dat richten. Maar ik geloof dat moet je ook echt zien in de zin, juist van het Hebreeuwse woord, de richter. Hij zal komen als richter, dus als rechtzetter van de hele schepping. En daarin zit ook die fase dat rechtzetten van die volkeren. En dat hoort er ook heel wezenlijk bij. Dat is dus punt 5. We gaan eerst even die 8 punten noemen en dan gaan we nog wat verder door op bepaalde dingen. Punt 6. God gaat ook de naties en de landen teruggeven aan hun rechtmatige eigenaars. En dat heeft ook te maken met zij zullen als koningen heersen. Wat daar staat in vers 4 en in vers 6. En daar staat ook zo mooi in vers 4. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. Dan heb je het weer, het oordeel, oftewel het gericht. En gericht, dat heeft dus weer te maken met recht zetten. Terecht brengen. Dus God gaat de landen en de naties teruggeven aan hun rechtmatige eigenaars. Want daar zit dus een hele problematiek. Dat in feite vandaag de dag een heleboel volkeren in verkeerde handen zijn. En namelijk die wereldbeheersers. Die wereldbeheersers die bezitten wederrechtelijk de volkeren. Maar er staat zo mooi in Psalm 82. Gij bezit alle naties. God is in wezen de eigenaar van alle volkeren. Dus dat is ook een punt dat daar gaat gebeuren. Punt 7. God gaat een rechtvaardige regering op aarde herstellen. Een rechtvaardige regering. En dan punt 8. De duizendjarig rijk heeft dan ook te maken met de wederoprichting van alle dingen. Waar Handelingen 3 over spreekt. Of met de Statenvertaling het wederherstel van alle dingen. Nou, dit waren zo even een achttal punten om mee te beginnen. En nu gaan we er nog eens even wat verder op door. En dan willen we nog eens even aanknopen bij die vraag. Waarom dat duizendjarig rijk? Want je kunt je afvragen. Waarom komt niet meteen de jongste dag? Je zou zeggen, dat was toch eigenlijk heel simpel. Gewoon die duivel eruit. Jongste dag. Einde van de geschiedenis. En meteen overgaan in de eeuwigheid. Waarom moet er nou nog een duizendjarig rijk tussen zitten? Dan daarna wordt die duivel nog weer eens een keer losgelaten. En dan moet hij nog weer een keer uit de weg geruimd worden. Dan krijg je de indruk dat dat duizendjarig rijk als het ware een voorlaatste fase is. Het is nog niet helemaal het laatste. Het is als het ware de voorloper van het einddoel. Nou, dat heeft toch ook, geloof ik, wel bepaalde redenen. En ik geloof dat een van de meest belangrijke punten is dat het herstel moet plaatsvinden in de geschiedenis. En niet daarna. Het is ook fout gegaan in de tijd. In de geschiedenis. Dan moet ook het herstel plaatsvinden in de geschiedenis. Ik geloof dat dat juist ook weer een heel wezenlijk Hebreeuws uitgangspunt is. In feite zou het voor een Hebreeuws denkend mens onbevredigend zijn als het herstel pas komt na de geschiedenis. Dat zou ten diepste een nederlaag zijn voor God. Want dat zou betekenen dat God zou zeggen, ja, ik kan er nog maar op één manier uitkomen, door gewoon de hele zaak stop te zetten. En te zeggen, nou jongens, we kappen ermee en we beginnen helemaal van voren af aan. Kijk, en dat is vaak de gedachte die er is, dat men zegt, nou, op een gegeven moment dan komt er een grote klap, dan wordt die aarde vernietigd en God maakt een nieuwe. Dat zou een nederlaag zijn voor God. Iemand die werkelijk schriftuurlijk denkt, die zou daar nooit vrede mee kunnen hebben. Ik geloof al die eindtijdvisies die zeggen, nou straks dan vergaat de aarde, die denken in feite te weinig bijbels. Die hebben nooit het Oude Testament begrepen. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat dat eindtijdvisies zoals van Helinzi en dergelijke, die zijn gewoon te weinig Joods. Klinkt misschien heel gek, maar ten diepste is dat, zijn dat duidelijk onbijbelse, onjoodse gedachten van. Die zijn in strijd met de hele Hebreeuwse denkwereld. Kijk, en ik geloof dat als we die dingen willen verstaan, ook als we het boek Openbaring willen verstaan, want het boek Openbaring is ook een puur Hebreeuws boek, ook al is het in het Grieks geschreven. Profeten. Vandaar dat je het boek Openbaring nooit kunt verstaan dan alleen tegen die Hebreeuwse achtergrond van Jesaja enzovoort. Want we moeten wel bedenken dat, kijk, wij vandaar dat je het boek Openbaring nooit kunt verstaan dan alleen tegen die Hebreeuwse achtergrond van Jesaja enzovoort. Want we moeten wel bedenken dat, kijk, wij moeten die gedachtenwereld leren kennen. En je moet ook bedenken, de Bijbel is geen Nederlands boek. Dus wij moeten wel ons inleven in die gedachtenwereld waarin God gekomen is. Nou, en dus het is puur in strijd met de Hebreeuwse denkwereld om te zeggen, nou, God maakt er een eind aan. En dan begint hij met een nieuwe aarde opnieuw. Helemaal vanuit een nulpunt. Want het herstel moet komen in de tijd. En het is juist heel karakteristiek dat er niet alleen een einddoel is, heel verheven en ver, maar dat er voor die tijd ook al wat gebeurt. Dat is juist iets, een manier van het werken Gods. God heeft nooit alleen maar een einddoel, maar God heeft ook altijd fasen voor dat einddoel. Dat niet zomaar op een gegeven moment, nou dan houdt alles op, maar God gaat eerst ook al iets doen. En dan gaan we nog eens even wat verder door op dat getal 1000. Want daar heb ik ook eens wat over zitten denken. Hoe kom je aan dat getal 1000? En dan wil ik mij gewoon puur houden aan wat in de schrift over dat getal 1000 te vinden is. Om te beginnen is het wel opvallend dat als je gaat kijken naar die eerste mensen. Hoe oud is Adam geworden? 930 jaar. Dan zijn er nog een paar die komen erboven. En Methuselah, die heeft dan nog 969 bereikt. Dat was dan de oudste mens die vermeld wordt. En wat valt dan op? Dat ze hebben geen van alle de 1000 gehaald. Dus die mens na de val, die is nooit tot die 1000 gekomen. En waar kom je dat getal 1000 dan nog meer tegen? Dan wil ik even een tekst lezen uit Psalm 105. Niet om te zeggen, nou dat is nou precies identiek met Openbaring 20, maar wel om te zeggen, kijk, daar komt het getal ergens vandaan. Psalm 105, dat gaat dan juist ook over die volken. In vers 1 maakt onder de volken zijn daden bekend. En dan staat er in vers 8... Het gaat dan in vers 7 ook over zijn oordelen. Die gaan over de ganse aarde. Dus dat zit ook helemaal in diezelfde lijn. En dan het 8e vers. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten. Dus daar vinden we dat getal 1000. En dat heeft dan heel speciaal te maken met, dan staat er ook verder, dat hij met Abraham sloot en aan zijn eed aan Isaac. Ook stelde hij het voor Jacob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond. Dus, dan ontdekken we dat dat getal 1000 van oorsprong te maken heeft met de verbondtrouw van God. Dat woord dat hij gebood aan 1000 geslachten. Ik wil nog één tekst daarbij lezen. Deuteronomium 7. Vers 9. En daar gaat die psalm in feite weer op terug. Je kunt als het ware gewoon het bandje terugspoelen. Van Openbaring 20. Als je dan terug gaat spoelen, kom je bij Psalm 105. Als je Psalm 105 terug gaat spoelen, kom je bij Deuteronomium 7. Want Deuteronomium, dan zitten we dus in de eerste 5 boeken van de Bijbel. En dat is het fundament van de hele schrift. De Torah van Mozes. De onderwijzing. Niet wet, maar onderwijzing. Nou, en dan heb je dus het fundament. En dan staat er in Deuteronomium 7, vers 9. Opdat gij zou weten dat de Heere uw God de enige God is. De trouwe God. Die het verbond en de goede tierenheid houdt. Jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Tot in 1000 geslachten. Dus, daar zie je weer dat dat getal 1000 te maken heeft met trouw en met goedertierenheid. Dat wil zeggen bondgenootschap. Hij is trouw aan zijn verbintenis. Dus op die manier, die 1000 jaar, daarin wordt uitgedrukt dat God dan zijn volledige trouw gaat uitwerken. Het is opmerkelijk dat het getal 1000 ook al voorkomt in wat wij dan de 10 geboden plegen te noemen. En dan staat er ook al in Exodus 20, in vers 6, die barmhartigheid doe aan 1000 van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dus, juist in die grondcode die Mozes ontvangt daar bij de Sinaï, daar klinkt al dat getal 1000 in verband met de barmhartigheid van God. Dus, ik geloof, ergens heeft mij dat toch wel aangesproken. Ook al kun je zeggen, nou daar vind je niet letterlijk dat getal 1000 jaar terug. Hier gaat het dan over 1000 geslachten of over 1000. Maar ik geloof toch dat daar voor mijn gevoel de wortels liggen van dat getal 1000. Ik geloof dat je altijd die dingen terug kunt vinden in de schriften. En dan zie je dat er zouden nog wel meer teksten te noemen zijn. Bijvoorbeeld in Psalm 50, daar wordt ook gesproken over 1000 bergen. Ook weer als beeld van de geweldige trouw en rijkdom van God. In Psalm 50 vers 10, want mij behoort al het gedierte van het woud. Hier staat dan in onze vertaling het vee op bergen rijk aan runderen. Je kunt letterlijk vertalen het vee op 1000 bergen. Dus daar zie je, daar wordt dan gesproken over de totale heerschappij, de allesomvattende heerlijkheid en macht en majesteit van God. Hij heeft de beschikking over 1000 bergen. Nou, en in diezelfde lijn kun je dan zien, die 1000 jaren. En ik geloof dat dan niet direct zo belangrijk is de vraag of je daarbij nou letterlijk moet denken aan precies 1000 jaar. Of dat je moet zeggen dat getal heeft een symbolische waarde, zoals er wel meer getallen in Openbaring dat hebben. Maar ik geloof het gaat om dat principe. 1000 als getal van de trouw van God. De verbondstrouw die hij gaat betonen. En zo kom je dat wel vaker tegen. Nu wil ik ook nog even wat gaan lezen uit Jesaja 65. Want daar vinden we een prachtig achtergrondgedeelte. Waar de uitspraken uit Openbaring in geworteld zijn. Jesaja 65. En dan beginnen we maar eens even in vers 17. Die versen 17 tot en met 25, die beschrijven dan ook, je zou kunnen zeggen, de binnenkant van dat 1000-jarig rijk. In de Openbaring, daar wordt meer de structuur beschreven, de geestelijke achtergrond. En hier in Jesaja 65, daar heb je als het ware, ja, de inwendige toestand. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Dan is het meteen alweer opvallend dat dit helemaal in de lijn staat van Genesis. Dus dat duizendjarig rijk, dat is als het ware Genesis opnieuw. Nu wil ik mij in dit verband houden aan de vertaling die mij het beste voorkomt. En dan geef ik het een klein beetje anders weer. Want zie, ik schep de hemel nieuw en de aarde nieuw. Dus het is een herschepping. Je zou kunnen zeggen, het is geen nieuwbouw, maar renovatie. En dus die hemelen en die aarde die er nu zijn, worden gerestaureerd. Dus niet de vernietiging van wat er nu is en een totaal nieuwe schepping, maar God gaat restaureren, wederoprichten wat er nu is. Een complete wedergeboorte. Kijk, dat kun je ook wel voorstellen, want zo is het met ons ook. We zeggen, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Maar dat betekent niet dat, dat je vernietigd bent. Dat je bent wel blijven voortbestaan toen je tot bekering kwam. En, dus, en zo op diezelfde manier gaat dat hier ook. Het is opmerkelijk dat hier dus eigenlijk ook een woord gebruikt wordt dat erop duidt, ik ben bezig te scheppen. Het komt straks in vers 18 ook weer. Daar zit als het ware een bepaald proces in. Ook de hemel is aan vernieuwing toe. Want aanvankelijk vormde hij één geheel met de aarde. Want in Genesis 1, daar zie je dat God schiep hemelen en aarde in één adem. Hemel en aarde zijn op elkaar aangelegd. En samen stellen zij de goede schepping voor. Als je Genesis 1 leest, dan is die hemel als het ware het dak boven de aarde. De bescherming. Nou, de scheiding tussen hemel en aarde, dat is als het ware een breuk. Een kapot huwelijk. Nu is de aarde dakloos geworden. Dus wat betekent het als de hemel nieuw wordt? Dan wordt die hemel in zijn relatie tot de aarde hersteld. Hemel en aarde worden weer één. Het wordt weer samen één ongebroken schepping. Er komt een verzoening plaats. Die vindt er plaats tussen hemel en aarde. Zodat die hemel weer zijn oorspronkelijke zegenende rol kan spelen. Nou, ook die aarde, daar gaat ook weer wat mee gebeuren. Ik geloof dat dat ook een wezenlijk punt is in dat duizendjarige rijk. Punt 1, die verzoening tussen hemel en aarde. En punt 2 ook, dat herstel van de aarde. De aarde moet ook hersteld worden. Dat, het wordt als het ware een complete wedergeboorte van de aarde. Want er staat ook in het 17e vers aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Alle breuken worden geheeld. Ja, want je zou eens moeten lezen bijvoorbeeld wat er in Jesaja 24 staat over die aarde. Dat die aarde volkomen wordt ontledigd en leeggeroofd. Die aarde treurt en verwelkt. En in vers 5, de aarde is ontwijkt door haar bewoners. Omdat ze de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Dat is een heel duidelijke uitspraak. Dat de aarde is ontwijd, prijsgegeven, ontaard, zegt een andere vertaling. En waardoor? Door haar bewoners. Want ze hebben de wetten, de onderwijzingen overtreden. Ze hebben de inzetting ontdoken. En ze hebben het eeuwig verbond, het oertijdverbond, kun je ook vertalen, hebben ze doorgekapt. En daarom verslindt een vloek de aarde. Nou, dat ik geloof dat dat we ons dat ook heel concreet mogen en moeten voorstellen. Dat dat ook die aarde een tijd van verademing zal krijgen. Want ga maar eens na wat er in deze tijd allemaal met de aarde wordt uitgespookt. Dat zelfs puur wereldse geleerden zijn zich bewust dat dat gewoon zo niet door kan gaan. En dan zie je dat die mens als beheerder van de aarde ook heel duidelijk gefaald heeft. En ik geloof, daar gaat God ook wat aan doen. Want God heeft nog altijd die planeet aarde lief. Daarom zal het ook nooit worden de planeet die aarde heette, verleden tijd. Of in de Engelse titel is het nog erger, daar is het Wijlen planeet aarde. Dat is de oorspronkelijke titel van het boek. The Late Planet Earth. Nou, alleen die titel is al goddeloos. Dat is, ja, dat is je reinste goddeloosheid. Om te zeggen, wijlen planeet aarde. Dan zegt God, maar ik ben er ook nog. Ja. Ja, er is al zo wat dood en begraven. Nou, dan zegt God, ja, maar dat gaat niet door. Ja, want juist wat dat betreft valt het mij ook op dat er juist al in de boeken van Mozes aanwijzingen zijn van wat God gaat doen. Hier wordt dus gesproken over dat herstel van die aarde. Nou, daar gaat God die 1000 jaar voor apart zetten. Om hemel en aarde weer bij elkaar te brengen. En een totale verzoening. Het staat ook zo mooi in Colossense 1. Dat Jezus gestorven is om alle dingen weder te verzoenen. Niet alleen die mens wordt verzoend, maar ook alle dingen worden verzoend. En dan gaat het ook over die vroegere benauwdheden, staat hier in vers 16. Vers 17 zegt wat vroeger was, en vers 16 zegt de vroegere benauwdheden zijn vergeten. En dan zelfs, zegt God, ja, zijn verborgen voor mijn ogen. Dat is mooi. Dus niet alleen voor onze ogen, maar ook voor Gods ogen. Dat hele complex van kwaad, zonde, oordeel, lijden, verdriet, dat zo verweven is met de structuur van de geschiedenis en van het mensenbestaan. Dat zal niet meer in de zin komen, zegt vers 17. Letterlijk, het zal niet meer opgaan in het hart. Het is een troost dat deze hemel en deze aarde gehandhaafd blijven. Want alleen zo is het bestaan niet zinloos. Stel je voor dat als inderdaad deze hemel en deze aarde vernietigd zouden worden, dan zou in feite de hele geschiedenis zinloos zijn. Maar wat in de geschiedenis rijpt, dat heeft zijn eeuwigheidswaarde. En dat zal blijven bestaan. Er zijn momenten in de geschiedenis die genade vinden in de ogen van God. Net als Noach, dan staat er ook aan Noach, vond genade in de ogen des Heren. En dan wordt die Noach bewaard. Ik wil in dat verband toch eens even nog lezen uit Leviticus. Want daar vind je namelijk wat er met die aarde gaat gebeuren. Het is eigenlijk merkwaardig dat je om dat duizendjarig rijk in het vizier te krijgen, Leviticus 25, moet gaan opslaan. Dus wat er in Openbaring 20 staat, is in wezen niets anders dan dat God Leviticus gaat uitvoeren. Ik geloof dat dat een heel essentieel punt is. Dat God zegt, ik heb daar altijd nog bepaalde grondregels en die liggen nog vast, die heb ik van eeuwen her geopenbaard. En nou, die zijn misschien al lang voor het gevoel van heel veel mensen achterhaald en vergeten. En God zegt, ja, maar ik ben het niet vergeten. Er staat zo mooi ergens in Prediker, God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En God gaat Leviticus ook weer opzoeken. En ik geloof dat het boek Leviticus, als ik daar zo mee bezig ben, dat dat een van de belangrijkste boeken is voor de eindtijd. Alleen, meestal slaan we het over omdat we denken, oh, dat zijn allemaal wetten. Maar het boek Leviticus is een van de meest evangelische bijbelboeken die er is. Daarom, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik dol word op Leviticus. Dat je moet gewoon eens die lijn gaan zien. Dan ga je dat hele lijn, die hele lijn ontdekken voor de eindtijd. Want Leviticus begint met de offers. Alleen wij zitten vaak vast op bepaalde vertalingen en daardoor zien we de woorden niet meer. En dan staren we ons blind op het woord offer. Maar het grondwoord in het Hebreeuws voor offer is toenadering. Dus je moet eigenlijk niet spreken over de offers, maar over de toenaderingen. Kijk, en dan wordt het al veel meer duidelijk waar het om gaat. Dat hele boek Leviticus begint met 7 hoofdstukken over hoe komt nou de toenadering tussen God en mens. En dan krijg je in Leviticus 8 en 9 de priesters. Dat volgt op elkaar. Begint met de toenadering. Wat heeft God allereerst op zijn hart liggen? De toenadering. Nader tot God. Nou, dan komen de priesters en dan komt dat hele nieuwe mens zijn aan de orde. Dat komt allemaal in Leviticus. Dat kunnen we nou niet allemaal uitwerken. En dan is het zo mooi, dan komen de feesten. En dat heeft ook te maken met de genezing van de tijd. Waarom heeft God zoveel feesten ingesteld? De Joodse kalender die stond bol van de feesten. Ja, je hebt zelden een zo feestelijk volk meegemaakt als dat volk wat wij dan noemen het volk onder de wet. Ja, ga er maar aan staan. Kunnen wij nog wel van leren? Ja, dan zeg je, ja, dat Oude Testament is wettisch, broeder. Helemaal niet. Het is nog nooit wettisch geweest. Hebben ze ervan gemaakt? Er was niks wettisch aan. Torah is ook niet wet, dat is onderwijzing. En later hebben ze het met wet vertaald. Toen ze niet meer snapten waar het over ging. Dat was van oorsprong onderwijzing. Maar een onderwijzing is niet wettisch. Als je maar een goede onderwijzer hebt. Nou, dus dat Leviticus is ook helemaal niet wettisch. Dat is een en al barmhartigheid. En dan zegt God, nou geef ik jullie ook nog 7 feesten per jaar. Je kunt het een beetje volhouden. Ja, dat die mensen die gingen werkelijk van feest tot feest. Dan denk je, nou, dat ja, tegenwoordig zitten ze dan te zeuren over baaldagen. Nou, die mensen die hadden geen tijd om te balen. Ze waren nauwelijks van het ene feest bekomen, want sommige duurden nog 7 dagen ook. Of het volgende feest stond alweer op de kalender. Nou, dus een 32-urige werkweek, dat is allemaal onzin wat ze tegenwoordig uitvinden. Nou, dat, maar daar zie je weer, dat is net het hele punt van Jesaja 24, dat die aarde zucht onder die vloek. En dat die mensen niet meer weten wat ze doen. En een heleboel dingen, daar zie je dat men helemaal vanuit een vertekend denken gaat reageren. Nou, moet je eens kijken, Leviticus 25, dan staat er in vers 1. En de Heere sprak tot Mozes op de berg Sinaï. Eerst sprak God uit de tent. En nou in vers 25, hoofdstuk 25, spreekt God op de berg. En dan komt het, spreekt tot de Israëlieten. En zegt tot hen, wanneer gij in het land komt dat ik u geef, dan zal het land rusten. Een sabbat voor de Heere. En dat hebben ze bijna nooit gedaan. Het is de vraag of het ooit gebeurd is. Het zal wat, ja. Maar zo had God het ingesteld. En dat moet je maar eens nalezen. Dan staat er dus in vers 3, 6 jaar je akker bezaaien, 6 jaar de wijngaard snoeien. En in het 7e jaar, vers 4, zal het land een volkomen sabbat hebben. Een sabbat waarvoor? Voor de Heere. En je zult je akker niet bezaaien en je wijngaard niet snoeien. Ja. Dus hier, dat is naar de goddelijke economie. Kijk, en zover zijn we al afgedwaald, hebben we dat in onze maatschappij al niet meer kunnen invoeren. Alles moet continu draaien. En maar daar zie je dat hoe die aarde uitgebuit is. Omdat ze die regels van God niet hebben gehouden. En dus daar zie je dat zo had God het oorspronkelijk bedoeld. 6 jaar zouden ze werken. En het 7e jaar zou dat land. En nou is het zo mooi dat het woord land kan in het Hebreeuws ook betekenen aarde. Dat is één woord. Dus dat is hetzelfde land waar Genesis 1 over spreekt. Dat God schiep de hemelen en de aarde. Of het land. En wat hier in het land gebeurt, staat model voor de hele aarde. Want dat kan stuivertje wisselen. Het beloofde land is de beloofde aarde. Nou, en dan zegt God tegen die zonen Israëls, gaan jullie dat nou maar eens als een soort modeltuin uitbeelden en gaan jullie nou maar eens 6 jaar werken en 1 jaar rusten. En dan staat er ook nog ergens bij, oh ja, in vers 20, als je nou denkt, hoe moet dat dan, wat zullen we in het 7e jaar eten? Want we mogen niet zaaien, nog onze oogst inhalen. Niet inhalig zijn. Vers 21, dan zal ik mijn zegen in het 6e jaar over u gebieden, dat het u een opbrengst geven voor 3 jaren. In het 8e jaar zult gezaaien, maar van de vorige oogst eten tot het 9e jaar. Dan zegt God, in dat 6e jaar krijg je zoveel. Heb je voor 3 jaar genoeg? In vers 23, en het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. God, dat is ook een heel wezenlijk principe. Die aarde is niet van ons. Want de aarde is van God. De aarde of het land is van mij, zegt de Heer. En wij zijn bijwoners bij hem. Kijk, en die mensen die het maar gaan doen alsof die aarde een productiemiddel was. En waar je maar alles mee kon doen en waar je maar mee kon manipuleren en waar je maar uit kon halen wat je wilde. En dan zegt God, ja, maar zo is het niet. Want nou staat er ook nog een regel in Leviticus. Wat zal er nu gebeuren als ze dat sabbatjaar niet houden? Als ze nou denken, ja, maar mensen, dat kan toch niet? En zo kun je toch niet leven? En ze gaan gewoon 7 jaar continu doordraaien. Wat gaat er dan gebeuren? Dat staat in Leviticus 26, 1 hoofdstuk verder. Als ze nou niet luisteren. En als ze dus dat sabbatsjaar niet in acht nemen. Want die sabbat, dat is de rust voor het land. De rust voor de aarde. En dan staat er in hoofdstuk 26. Daar krijg je dan de zegen en de vloek. En het is heel opmerkelijk dat er dan meteen komt in vers 2. In vers 1, gij zult u geen afgoden maken. En in vers 2, mijn sabbatten zult gij houden. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de twee grondprincipes van het Koninkrijk der Hemelen. Geen afgoden en de sabbatten houden. De rust. De rust van God. Nou, en die aarde heeft in de loop van de tijd ook nooit rust gehad. Die aarde die zucht ook onder de uitbuiting en ook onder alle oorlogen. Daar kan die aarde ook niet tegen. En dan staat er in Leviticus 26 verder in vers 33. Als ze nou ongehoorzaam zijn, maar u zal ik onder de volken verstrooien en ik zal achter u het zwaard trekken. En uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Dat is de ballingschap. Dan wordt het volk in ballingschap gevoerd. En dan zegt God, weet je wat er dan gaat gebeuren? Vers 34. Dan zal het land zijn sabbatjaren vergoed krijgen. Al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uw vijanden zijt, dan zal het land rusten en zijn sabbatjaren vergoeden. Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatjaren toen gij daarin woonde. Zie je dat? En dan komt daar in dat gedeelte, daar heb je 7 keer het woord vergoeden. Het sabbatjaar was het 7e jaar. Als ze het niet doen, dan zegt God, maar ze zullen 7-voudig vergoeding krijgen. Kijk, en ik geloof dat wordt nou dat 1000-jarige rijk. Dat wordt die vergoeding, dat ook de aarde weer tot rust zal komen. En dat wordt die sabbat voor de Heere. En dat is wat eeuwenlang eigenlijk er niet uitgekomen is. Vandaar dat je dus ook van hieruit zo nog even een aantal punten kunt noemen. Dan zie je zo mooi dat God op die manier dat die vergoeding gaat brengen. En in dat verband kom ik dan nog even terug bij Jesaja 65. Want daar staan dan ook nog een paar heel mooie gedachten in dit verband. Jesaja 65. Want dan lezen we daar in vers 19, en ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Dus dat 1000-jarig rijk, dat is ook een tijd van genezing. Genezing van volkeren, ook genezing van de geschiedenis. Of dat ook een punt is. Dat is in wezen al een punt dat nu aan de orde gaat komen. Maar denk er eens over na, hoeveel volkeren zijn er niet verwond? Tenminste, dat valt mij wel eens op, ook als je bijvoorbeeld, we hebben dan één keer in de week in Apeldoorn een dit stond speciaal voor de zending. En als je dan zo bezig bent met bepaalde volkeren, nou dan valt het je vaak op hoe die volkeren ook verwond zijn. Hoe komt het bijvoorbeeld dat in bepaalde volkeren het zo ontzettend moeilijk is om leiders te ontwikkelen? Als je bijvoorbeeld hebt landen zoals Haiti. Nou, en noem maar op. En dan valt het op dat hoe vaak die gemeenten toch helemaal afhankelijk zijn van buitenlanders. En het duurt soms jaren voordat die mensen iets gaan vatten van leiderschap. En waarom? Omdat die volkeren vaak helemaal verwond geraakt zijn door de eeuwen heen. Ze zijn altijd maar gewend om onderdrukt te worden. Ze hebben altijd ondergelegen. Die hele tijd van de slavenhandel. Ja, die slavernij is wel afgeschaft, maar die verwondingen zijn nooit verdwenen. Hoeveel volkeren zitten er niet op een plaats waar ze helemaal niet thuis horen? In deze tijd hebben we heel wat vluchtelingen. Maar hoeveel volkeren ook uit Afrika zijn er niet gevoerd naar Brazilië en naar die Caribische gebieden enzovoort. Maar er is ook enorm veel kapot geslagen. Als je een volk zomaar met wortel en al uit zijn land rukt. En dan maar deporteert naar een ander land. Dan wat daar allemaal aan beschadiging is geweest. Dus dat is ook een punt. Daarin zal niet meer het geluid van geween of van geschreeuw gehoord worden. En dan vers 20, daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Niet meer het afgebroken leven. De nog niet voltooide levensloop. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Die zijn dagen niet vervult, staat er eigenlijk. Of volmaakt. Want de jongeling zal als 100-jarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek getroffen worden. Ik geloof dat je die tekst iets duidelijker kunt vertalen. Want de jongste sterft als man van 100 jaar. En wie de 100 jaar niet bereikt, wordt als vervloekt beschouwd. Dus in dat duizendjarig rijk is het normaal dat iemand de 1000 jaar volmaakt. Sterft iemand nou op 100-jarige leeftijd, dan zeggen ze die is ook niet oud geworden. Dat is jong. Als hij de 100 jaar niet haalt, dan zeggen ze, er was vast wat met die man aan de hand. Dan is dat een teken dat hij door de vloek is getroffen. Daar zie je dus ook dat het duizendjarig rijk nog een voorfase is. Er is dus kennelijk nog wel een sterven. Dat wil zeggen, degenen die een verheerlijk lichaam hebben, die sterven niet meer. Maar die volkeren, die dan in dat duizendjarig rijk tot bekering komen, ja, die kunnen nog sterven. Normaal gesproken niet. Maar wil iemand beslist niet gehoorzamen, dan kan het zijn dat hij getroffen wordt door de vloek. Dus dan sterft hij voortijdig. Dan is er nog een punt, dan staat er in vers 21, ze zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Ze zullen niet bouwen opdat een ander er wonen, ze zullen niet planten opdat een ander het eten. Want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn. En van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. De arbeid wordt weer zinvol. Dat is ook een van de herstelpunten in het duizendjarig rijk. Zie je dat de arbeid niet afgeschaft wordt? Het is geen... Ik geloof dat je dan weer langer werkt dan nu. Het is helemaal niet dat dan de werkweek nog een keer verkort wordt. Maar het goddelijke principe is altijd nog 6 dagen zult gij arbeiden. Maar dus dan, de arbeid is geen vloek meer. Je wordt ook dat woord werk gebruikt, het werk hunner handen. En het is heel opmerkelijk, daar is een woord in het Hebreeuws, dat betekent eigenlijk vakwerk. Kwaliteitswerk. En dat woord wordt zowel gebruikt voor het werk van God, als voor het werk van de mens. En het is heel interessant, in Genesis 2, daar wordt het gebruikt in verband met God, dat God rustte van al het werk dat hij gemaakt had. En datzelfde woord wordt in de 10 geboden gebruikt van de mens. 6 dagen zult gij al uw werk doen. Maar op de 7e dag zul je rusten. Dan heb je ook datzelfde. Dus God werkt en die mens werkt. Dat loopt parallel. Dus die mens die wordt hersteld in zijn oorspronkelijke taak. Hij mag God assisteren in dienst, arbeid. Dat is de oorspronkelijke zin van werken. Dus met God meedoen in zijn werk. En dat houdt dus ook in de aarde dienen en bewaren. Zoals dat in Genesis 2 al stond. Dus het wordt het duizendjarig rijk wordt een restauratie van de arbeid. Ook een volgend punt dat er nog bij komt, dat is dat er geen armoede meer zal zijn. Want zij zullen de huizen bouwen en die bewonen. Wat zie je vandaag de dag? En daar zie je ook weer een teken van die vloek. Dat de een bouwt en de ander krijgt de vrucht. Daar heb je het hele principe van het machtsmisbruik. Heel vaak zie je dat de armen werken. En voor wie is de vrucht? Voor de rijken. Dat komt maar al te vaak voor. Ik geloof dat is ook een van de principes waarom God oorspronkelijk was tegen een koning over Israël. Want wat was juist vaak het punt bij het heidense koningschap? De koning die slokt alles op. En het gewone volk kan zich kapot werken om die koning zijn zak te spekken. Kijk, en nou staat er dat er zal geen onrecht meer zijn, geen uitbuiting, geen kloof meer tussen arm en rijk. Het zal niet meer zijn, de een verrijkt zich ten koste van de ander. Ze zullen niet planten opdat een ander het eet. Maar de mens die werkt, zal ook de vrucht daarvan genieten. Dus, dan kom je in feite bij dat woord uit 2 Petrus 3, daar zal een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid woont. Wat is het kenmerk van die nieuwe aarde? Het is niet dat die van ander materiaal is dan deze. Maar dat is dat die gekenmerkt wordt door gerechtigheid. En dan staat er in vers 23, ze zullen niet te vergeefs zwoegen. Ze zullen niet zwoegen tot het ledige, staat er eigenlijk. En geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, tot ontbinding. Want ze zullen een door de Heere gezegend zaad zijn, staat er eigenlijk. Een zaad dat door de Heere gezegend is. Dat is dat zaad waar het scheppingsverhaal over spreekt. Dat is dat zaad waar Genesis het over heeft. Het zaad van Abraham. Een gezegend zaad. En hun nakomelingen met hen. En dan in vers 24, daar zie je dat er nog iets gebeurt. Het herstel van het gesprek. Het gesprek tussen God en mens. En het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat ze roepen. Terwijl ze nog spreken zal ik verhoren. Net als bij Adam in de hof. En dan tenslotte vers 25. En de wolf en het lam zullen tezamen weiden. Wolf en lam. Ik geloof dat je hier een paar lijnen in kunt trekken. Punt 1 kun je het heel letterlijk nemen. Het is het herstel van ook van de dierenwereld. Want er staat ook in Psalm 36, mens en dier verlost gij. God verlost ook die dieren. Je kunt nog een tweede lijn erin trekken. Wolf en lam. Dat kan ook duiden op een verzoening van de volkeren. Want de wolf, dat kan ook een beeld zijn van de roofzuchtige volkeren. Merkwaardig dat Benjamin een wolf genoemd wordt in Genesis 49. En uit Benjamin kwam de eerste koning, Saul. Een wolf. Vraatzuchtig. Een lam is niet vraatzuchtig. Een lam is... dan moet ik even erop denken wat voor woord ik gebruik. Vreedzaam. Met een D. Dus... En daar heb je het tegenovergestelde. Het is trouwens interessant dat hier wordt een woord gebruikt voor lam dat maar 3 keer in het hele Oude Testament voorkomt. 1 keer bij Samuel, in 1 Samuel 7 vers 9. Dat Samuel die brengt een lam als de Filistijnen aanrukken. En door dat lam komt de overwinning. En dat woord lam... Dat is in het Hebreeuws taler. En in het Aramees wordt het talja. En dat Arameese woord talja, dat kan 2 betekenissen hebben. Dat kan betekenen lam en het kan ook betekenen knecht. Jezus kwam als het lam en hij kwam ook als de knecht. De koning-knecht. Daar krijg je totaal nieuw koningschap. Niet meer het koningschap dat heerst, maar dat dient. Hij kwam als de talja, als het lam, als de knecht. En dan zie je dat, daar zie je die gestalte van Jezus. Je kunt ook zeggen de gestalte van de gemeente, het lam. En de wolf, Benjamin, je zou kunnen zeggen Saul, het lam, David. Herder, lam. Saul en David worden met elkaar verzoend. Volkeren worden tot verzoening gebracht. En ze komen samen en ze zullen tezamen weiden. De leeuw zal stro eten als het rund. Het rund is ook weer het dier van de dienstbaarheid. En de slang zal stof tot spijzen hebben. Dan zie je dat die slang, dat is ook vaak een beeld van de occulte volkeren, het zaad van de slang. En als hij nou stof tot zijn brood zal hebben, staat er eigenlijk. Stof, dat is het puur natuurlijke. Dus dat betekent dat hij eigenlijk helemaal terugkeert tot het ongevaarlijke. Hij zal geen gevaar, geen bedreiging meer vormen. Dus ook die volkeren die vroeger occult waren, die een bedreiging vormden, de slang, die zal stof eten. Ongevaarlijk zijn. En ze zullen geen kwaad doen, nog bederf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Heere. Dus daar zie je dat, dat God op die manier in dat duizendjarig rijk een heel aantal punten gaat herstellen. We hebben er zo maar eens een aantal genoemd. En dan zie je ook, ik geloof dat wordt ook een heel... concreet gebeuren. Ik geloof dat juist daarin ook het perspectief ligt van dat duizendjarig rijk. Dat dat herstel zich niet alleen maar uitstrekt over de geestelijke wereld, maar dat het ook heel concreet op aarde gestalte krijgt. Net zoals God ook in het begin de aarde heel bewust geschapen heeft. En die mens als arbeider op de aarde, als dienstknecht op de aarde heeft gesteld. Zo zal ook dat herstel heel concreet die aarde en die arbeid in al zijn facetten omvatten. Ik geloof dat je ook vanuit het Hebreeuwse denken kunt zeggen, een herstel dat alleen maar de geestelijke wereld bereikt, is geen herstel. Het begint in de geest. Maar als het alleen maar in de geest blijft, dan is het niet bevredigend. En juist daarom moet dat duizendjarig rijk komen. Want het moet ook die hele aarde in al zijn vezels bereiken. Want die aarde die moet ook genezen van al haar verwondingen. Die volkeren moeten genezen. De arbeid moet genezen worden. De volkeren moeten verzoend worden. Ze moeten ook genezen van hun beeld van koningschap. Ik geloof dat dat ook een heel wezenlijk punt is. Dat bedenk ik nu eigenlijk. Juist. Nog even in dit verband hier in Jesaja 65. Daar staat mijn uitverkorene in vers 22. En er wordt ook gesproken over mijn knechten in vers 9. Mijn knechten, mijn uitverkorenen zullen ze bezitten, die bergen, en mijn knechten zullen daar wonen. Als je die bergen bezit, het koningschap. Maar wie zullen er daar wonen? Mijn knechten. Dus die koningen uit Openbaring 20, dat zijn heel wezenlijk dienstknechten. En ik geloof dat dat juist het punt is, dat de volkeren erop wachten om een totaal nieuw soort koningschap te zien. Juist een soort koningschap dat ze nog nooit gezien hebben. Of bijna nooit. Want bijna al die heersers over de volkeren, die hebben alleen maar macht uitgeoefend. En vaak ten koste van hun volk. Als je bijvoorbeeld hoort hoe het in allerlei landen op het ogenblik toe gaat, Oeganda en zo. Dan zie je dat. En daar worden ze bij duizenden afgeslacht. En dan zie je dat is dat koningschap dat ze door de eeuwen heen steeds gezien hebben. Zelfs vanuit het christendom. Kijk maar naar het hele pausdom en alles wat daarmee te maken heeft. De slavenhandel die vaak gevoerd werd met de Bijbel in de hand. Nou, ze hebben allerlei vormen van koningschap gezien, maar de hele schepping die zucht. Ja. En die wacht op dat openbaar worden van die zonen. Maar ik geloof dat we nog veel meer concreet moeten invullen wat die zonen zijn. Dat zijn niet mensen ergens met een soort stralenkransje om hun hoofd. Die op een gegeven moment zeggen, oh, nou gaan we openbaar worden. Nee, ze worden openbaar in hun dienen. Ze worden openbaar als knechten. Net als Jezus, koning knecht. En zij gaan een totaal nieuw soort koningschap laten zien. Kijk, en dat is Openbaring 20. Juist daarom moet dat duizendjarig rijk komen. Om te laten zien dat God zegt, en ik ben toch trouw aan mijn verbond, ook aan mijn verbond met de volkeren. Opdat ze zullen zien dat als ik een koningschap ga brengen, dat het anders zal zijn dan wat ze altijd gehad hebben. Namelijk, mijn knechten zullen daar wonen. Dus die knecht des Heren, waarvan Jesaja zegt, die zal het heil openbaren en het recht openbaren aan de volkeren. Dan zullen knechten van God gaan regeren. En zo zullen ook de volkeren genezen van hun beeld van koningschap. Want hoe zullen ze ooit het koningschap van God aanvaarden? Als ze daar het beeld mee verbinden van het koningschap dat ze altijd gezien hebben. Net als een heleboel mensen hebben moeite met God als vader, omdat ze een bepaald vaderbeeld hebben. Nou, ik geloof die volkeren die hebben gewoon moeite met God als koning, omdat ze een verkeerd koningsbeeld hebben. Die zeggen, nou, we hebben koningen genoeg gezien. Geef mijn portie maar aan Vicky. Kijk, en dat is het hele wezen van de anarchie. Dat men geen enkele koning meer wil. En dan slaat het altijd om naar de ene kant of naar de andere kant. Of je krijgt een democratie waar het hek van de dam is, of je krijgt een dictatuur. En dan zegt God, ja, maar ik heb nog een alternatief. Dat is dat duizendjarig rijk. En wie worden dan de koningen, degenen die geleerd hebben te dienen? Aan hen zal het koningschap gegeven worden. Daarom staat er ook in Openbaring 20 dat wie zullen daar als koningen heersen? Degenen die het beeld en het beest niet aanbeden hebben. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. Dat zijn dus degenen die niet gebogen hebben voor die vorm van koningschap die hen werd opgedrongen. De tirannie van het beest en de tirannie van het beeld. En ze waren onthoofd om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Dus wat is het duizendjarig rijk? Dat is dat God recht gaat verschaffen. Juist aan de ellendigen en de verdrukten. Ook aan die arme en ellendige volkeren. En dat God juist zal laten zien dat hij hun God is. Nou, dat waren zo een paar gedachten in dit verband. Ja, ik geloof dat ik het eerst hier maar bij ga laten. Het is nog niet helemaal 11 uur, maar...
Eerst naar pauzeren.
Ja.
Nou, ik denk inderdaad, Klaas, dat er heel wat aangereikt is om daar eens mee bezig te zijn. En ik denk dat het treffend is om te zien hoe diep dat herstel doorgaat. Hè?
Ja.
Wat me... En er was een vraag op het hart ligt, persoonlijk. Je had het over die Hebreeuwse denkwijze, die eigenlijk door de hele Bijbel heen verloopt is. Ik denk persoonlijk dat we daar ook die uitspraak van Paulus dan wel aan mogen verbinden, als hij zegt, ik ben de Joden een Jood geworden, en de Grieken een Griek geworden, te zeggen.
Ja.
Ik ben de Joden een Jood geworden. Ik denk dat we dat zo wel mogen vullen. Ik bedoel, ik ben in hun gedachtenwereld gekomen. Vertaal ik dat een beetje goed zo?
Tenminste, ja, ik geloof dat er eigenlijk dan nog wel meer achter zit. Want tenslotte, Paulus kwam helemaal vanuit de Hebreeuwse gedachtenwereld. Dus, vandaar dat ik geloof dat je het hele Nieuwe Testament... ook alleen kunt verstaan vanuit zijn Hebreeuwse wortels. In feite kun je het Nieuwe Testament niet verstaan zonder het Oude. En als Paulus dus zegt, ja, ik ben de Joden een Jood geworden, geloof dat hij dan toch in wezen op een iets ander punt de nadruk legt. Want om tot die Hebreeuwse gedachtenwereld te komen, daarvoor hoefde hij niet de Joden een Jood te worden, want dat had hij van meet af aan al. Alleen het punt is, geloof ik wel, dat kijk, in de dagen van Paulus was soms, ik zeg niet altijd, de zaak wettisch geworden. Dus wat moet een Jood doen als hij wettisch is? Dan moet hij terug tot zijn eigen wortels. Dat is het punt. Dus toen Paulus tot bekering kwam, toen kwam hij eigenlijk terug tot zijn oorsprong. En toen ging hij alles eigenlijk pas verstaan wat hij voor die tijd geweten had. Van de mensen waar hij komt. En dat hij op die manier erop gespitst is om mensen te bereiken. Dus dat ligt eigenlijk weer iets op een ander vlak. Het heeft meer te maken met hoe bereik ik mensen. Terwijl dit punt meer te maken heeft met de vraag in welke gedachtenwereld zitten we als we bezig zijn met de schriften. Dat heeft dus wel bepaalde consequenties, bijvoorbeeld ook voor Bijbelvertalen. Daarom ben ik ook principieel tegen moderne vertalingen, zoals Groot Nieuws voor u. Omdat je dan het woord van God niet meer hoort. En dan worden allerlei dingen gewoon wegvertaald. En ik geloof, het vereiste voor een Bijbelvertaling is dat die zo letterlijk mogelijk is. Anders hoor je niks meer. Als je Groot Nieuws voor u leest, hoor je het woord van God niet. Daarom zit er wezenlijk een gevaar in, als je mensen daarmee het bos in stuurt. In feite stuur je ze dan het bos in. Dan kun je wel zeggen, ja, moet je dit eens lezen, dan is het wat makkelijker. Ja, het kan een hulpmiddel zijn, maar als ze daarbij blijven steken, horen ze nooit het woord van God. Dan horen ze alleen een aftreksel daarvan. Ik meen dat dat ook in Groot Nieuws voor u staat. Nou, dan staat er bijvoorbeeld, dan komt die engel bij Maria. En dan staat er, en de engel kwam bij Maria en zei, dag Maria. En wat staat er in de Bijbel? Dat de engel die zei, wees gegroet, gij begenadigde des Heren. Nou, dat is totaal iets anders. Als die engel zegt, gij begenadigde des Heren, wees gegroet, is evangelie. Maar als die engel zegt, dag Maria, nou, daar schiet er mij geen zier mee op. Nee, daar schiet je dan niks mee op. Dat zegt de bakker en de melkboer ook, dag. Maar daar zit geen evangelie in. Zie, op die manier wordt het evangelie krachteloos gemaakt. En dat is het wezenlijke gevaar, dat men zegt, ja, je moet de Bijbel bij de mensen brengen. Nee, je moet de mensen bij de Bijbel brengen, dat is heel iets anders. De Bijbel moet niet aangepast worden, maar ons denken moet aangepast worden, dat we weer Bijbels leren denken. En we moeten tenslotte bedenken dat de Bijbel niet in het Nederlands geschreven is, maar in het Hebreeuws. En dus moeten wij daarheen terug. Dat betekent niet dat je allemaal Hebreeuws moet leren, maar je moet wel die gedachtenwereld pakken. Want als je Nederlands blijft denken, zul je nooit de Bijbel leren verstaan. En dan kun je wel een vertaling zoeken die bij jou past. Maar dan hoor je het woord van God niet meer. Kijk, en daar zit het gevaar in. Dat mensen de Bijbel in hun wereldje halen. En dan op laatst spreekt de Bijbel net als de bakker en de melkboer. Maar het geweldige van de openbaring Gods is juist dat God nou eindelijk eens een keer wat anders zegt dan wat je bij iedereen op straat hoort. Want wat schiet ik ermee op als God tegen mij zegt wat iedereen al zegt? Door die bakker en die melkboer ben ik nooit verlost. Dus als God nou ook tegen me zegt, dag, nou, dan word ik nog niet verlost. Maar alleen als er iets totaal anders tot mij komt, wat werkelijk openbaring voor me is, dan kan ik een keer verlost worden. Anders blijf ik nog in mijn eigen systeempje zitten. Zie je, dat is het punt. Daarom is het gewoon noodzakelijk dat de Bijbel andere dingen zegt die we nergens anders horen. En daarom spreekt de Bijbel ook een andere taal dan de omgangstaal. In feite is het onmogelijk Bijbel in de omgangstaal. Want God spreekt geen omgangstaal. God praat niet in koetjes en kalfjes. Gelukkig niet. Maar God trekt ons juist op tot een heel andere manier van denken. Dus daar zit een heleboel aan vast. Dat is juist het geweldige, dat God totaal anders is dan alles wat je zomaar voor de radio en zo hoort. Want met omgangstaal is nog nooit iemand verder gekomen. Maar God spreekt juist totaal openbarend, onthullend.
Dat is bij God de taal pas werkelijk tot zijn recht komt. Want taal kan namelijk twee middelen dienen, namelijk om dingen te onthullen en de waarheid in dicht te brengen, maar taal kan ook dienen om dingen te vervullen en om de waarheid te verdraaien of te verleugenen. Zo'n nieuwspieker, als 84, dan wordt de taal als middel gebruikt om de mensen te krom en slecht te maken. Dus de propagande taal is dus daar ook een voorbeeld van. En de hele dagelijkse taal, daar valt bijvoorbeeld de mensen alleen maar soort kraakmachientjes worden. En eigenlijk niet toekomen aan het zeggen van belangrijke dingen. Dat is de trafiek van de woordvoerders.
Ja, ik geloof dat dat juist ook de hele tragiek is van wat men dan de omgangstaal noemt. Daarin wordt in wezen nooit taal gemaakt. Alleen maar, daar wordt wat geluid gemaakt. Ja, en in wezen komt er niets werkelijk tevoorschijn. Het is vaak alleen maar een heleboel woorden waarin dan nog niets wezenlijks geschiet. Maar dat is juist het mooie, en dat kun je ook weer alleen vanuit het Hebreeuws ontdekken, dat er dus telkens, ik weet niet hoeveel keer, maar ik dacht, het loopt in de honderden, iets van 400 of zo. Ik moet het getal nog eens een keer ergens nakijken, het staat wel ergens in, dat er telkens in het Oude Testament gezet wordt, en het geschiedde. En er staat ook steeds, en het woord geschiedde tot Jeremia. Niet het woord kwam tot Jeremia, maar het woord geschiedde tot die, en het woord geschiedde tot die, en het woord geschiedde tot die. Ja, dus dat woord van God, dat geschiedt. Dat maakt inderdaad geschiedenis.
Ik dacht ook dat in ieder geval in de oude vertaling je dat het juist in het geboorteverhaal van de Heer Jezus zo nadrukkelijk leest. Hè?
Ja.
Dat de herders enzovoort gaan zien hoe het woord des Heeren is geschied.
Ja, daar heb je het ook weer. Dat is ook weer heel duidelijk. De nieuwe vertaling heeft dat ook weer laten verdwijnen. Maar er staat dus eigenlijk dat die herders inderdaad die gingen zien het woord, laat ons zien het woord dat geschied is.
Ja, erg mooi. Wil je zelf een dankzegging uitspreken? En even een lied opgeven?
Ja, dat is goed.
En dan gaan we daarna een kopje koffie drinken.
Ja.
En dan zou ik willen zeggen, ieder die lust heeft om nog even met Klaas na te babbelen. Dat hoeft niet specifiek te over het onderwerp te zijn. Mag ook eens vragen hoe de vrouw nou eigenlijk echt heet, enzovoort. maar ik bedoel, als je nog met een vraag zit of zo, of wat dan ook, dan kun je natuurlijk helemaal bij hem aankloppen. Maar we afspreken niet iemand een uur, maar iedereen heeft de kans geven om even van gedachten door te doen. Wil jij zelf afstaan?
Ja, vader, we willen u danken voor dit bezig zijn met uw gedachten, dat we deze avond samen mochten hebben. We danken u dat u ons steeds meer wilt inleiden in uw gedachtenwereld. En alleen daarin is leven. Alleen daarin ontvangen we openbaring. En het verheugt ons dat u zo trouw bent. Dat u dat verbond tot in duizend geslachten bewaart. En dat u daar nooit van afwijkt. En we willen ons ook daarin verheugen dat u op de aarde de Sabbat zult geven. De rust. Dat heel die schepping weer tot haar bestemming zal komen. En we danken u dat u nu al bezig bent om ons klaar te maken als koningen, maar ook als knechten van u. En daarin zit niet iets minderwaardigs, maar dat is juist het hoogste wat u gecreëerd hebt. Dat wij mogen dienen, dat we knechten mogen zijn in uw plan. Zoals u, Heer Jezus, de koningknecht bent geweest en nog bent. Want u bent gekomen om allen te dienen. En u bent juist daarom verhoogd. En u hebt een naam ontvangen boven alle namen. prijzen u voor uw plan en voor wie u bent. En we willen onszelf aan u toevertrouwen. Dat u ook in ons steeds verder tot uw doel komt. Dat wij ook in die Sabbat mogen leven. En dat willen we doen. We willen nu al leven in die Sabbat van u. Opdat er ook rust zal zijn voor heel de aarde. En ook voor de volkeren. Laat dat ook vanuit uw gemeente uitgaan. Dat uw gemeente zal zijn, het volk. Dat vanuit de Sabbat rust leert leven. En dat zou de rust van u en de vrede van u verspreidt. We prijzen uw naam daarvoor. En we zegenen zo elkaar met die naam des Heren. U bent de machtige God. U bent de eeuwige koning. En van u is de toekomst. Dank u, Jezus. Amen.
Amen.